Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11 en daarvan het zevende vers, Hebreeën 11 vers 7. Daar spreekt het woord des Heren aldus: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de volgende zaken. Door het geloof heeft Noach gehoord, gevreesd, gebouwd en de erfenis verkregen. Door het geloof heeft Noach gehoord, gevreesd, gebouwd en de erfenis verkregen. De vorige keer hebben wij met elkaar overdacht de versen 5 en 6. Nu wordt onze aandacht gevraagd door de gewijde schrijver voor Noach, ook een man met Henoch en Abel uit de lang vervlogen tijd van voor de zondvloed, de eerste wereldtijd. Dus al wat onderscheid, Henoch heeft van het oordeel geprofiteerd, dat de Heere kwam om gericht te houden met zijn duizenden engelen. Hij heeft het niet zelf meegemaakt, want de Heere nam hem weg. Abel heeft door het geloof een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. Hij werd gedood en heeft verder hier op aarde geen deel meer gehad in alles wat geschiet onder de zon. Noach heeft ook door het geloof de ark toebereid, maar hij heeft ook in zijn leven de vervulling gezien van wat de Heere tot hem gesproken en beloofd had. Hij heeft de watervloed meegemaakt en overleefd. Nou staat er: door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid. Als eerste gedachte was: door het geloof heeft Noach gehoord. Het woord van God is in geloof aanvaard. Daar moet je niet gering over denken. De tijd van Noach was een tijd, je zou zeggen, van een onbewolkte hemel. De mensen waren vrolijk, de mensen kochten en verkochten. De mensen gaven ten huwelijk en namen ten huwelijk. Als u leest wat de Heere Jezus daarvan zegt, lijkt het veel op een korf zonder zorg. Het ging goed. Er was in grote mate een ontwikkeling aan de gang, een niet te stuiten ontwikkeling. Twee stromen, twee takken hadden zich aan één gevoegd. En daardoor was er als het ware een grote expansie gekomen van wetenschap, van cultuur, noem maar op. Dat was gekomen toen de kinderen van God, er staat de zonen van God, daarmee worden bedoeld het geslacht van Seth, die de plaats van Abel in mocht nemen en die God vreesde. Die zonen God, die kinderen God, die door de Heere apart waren gezet, die begonnen zich te vermengen met de kinderen der mensen. En daarmee wordt aangeduid het geslacht van Kain. Het geslacht van de man die sprak, mijn misdaad is te groot dan dat ze vergeven wordt. We hebben wel eerder onze aandacht erop laten vallen dat in principe wij alle zo'n Kains hart hebben. Maar dat maakt het wonder nog des te groter dat de Heere onderscheid maakt waar bij ons geen onderscheid is. En dat de Heere nog brengt onder zijn woord. In de dagen van Enos begon men de naam des Heren aan te roepen. Maar nu die twee stromen tot één stroom worden, dan zie je een grote explosie van alle takken van wetenschap. In die dagen lees je zo typisch, werden er reuzen op de aarde geboren. Het geslacht van Kain dat ook wel uitmuntte in bepaalde gaven. En het geslacht van Set, waar ook zeker wel mensen geweest zullen zijn die uitblonken. Op een of andere manier, als dat bij elkaar komt, dan is het net alsof de mensheid een nieuwe injectie, een nieuwe impuls heeft gekregen om de vleugels breed uit te slaan, wijd uit te slaan. Dat is ook gebeurd. Ja, in principe is dat natuurlijk op alle terreinen van het leven nog zo. Dat zie je, grote mogendheden proberen zich te verenigen of van elkaar steun te verzekeren. En het eenvoudige spreekwoord, twee weten meer dan één, dat zegt het ons ook al. Maar, kijk, je leest dan tegelijkertijd dat God berouw heeft dat hij die mensen gemaakt heeft. Dat het hem aan zijn hart smart doet. En dat de Heer berouwde dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Want de Heer die ziet uit die vereniging niet anders dan onheil tevoorschijn komen. Men neemt vrouwen uit elkaars familie. De schoonheid wordt voor het eerst als het ware op de voorgrond gezet. En God ziet daarin een vreselijke strijd van de vorst der duisternis om het vrouwenzaad ten eenmale te doen ondergaan. En om alzo de belofte van God te vernietigen. Want in feite gaat het altijd tegen dat grote zaad dat de Heere beloofd had. En dan lees je dat ontroerende. Och, wij hebben daar allerlei mooie woorden voor bedacht. Men noemt dat antropomorfisme. Antropos, dat betekent mens. Eigenlijk betekent het de recht opgaande. Omdat de mens in tegenstelling met de dieren recht oploopt. Maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn. Ik heb trouwens meer tegen gewaarschuwd, tegen, het betekent dan letterlijk het mensvormige spreken van God. Ik geloof dat wij niet mogen zeggen dat God geen aangezicht heeft. En dat God geen gestalte heeft. Hoe moeilijk het ook is, ik druk me zo voorzichtig mogelijk uit. Als de Heere de mens schept in zijn of naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dan voelt u wel aan dat God geen hoofd heeft omdat wij een hoofd hebben en armen en benen. Maar dat het net andersom is. Dat het net andersom is. God is niet van de mensen afgeleid. Maar het is andersom. Ik weet wel dat de Heere geen lichaam heeft zoals wij hebben. Een menselijk lichaam van vlees. Want hij is een volmaakte en een oneindige geest. Maar wij mogen niet wijzer zijn dan God. Wij moeten voorzichtig zijn door te zeggen, ja, als God zegt dat hij al die zonde achter zijn rug zal werpen. Als God zegt dat zijn rechterhand krachtige daden doet. En dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Dan moeten wij niet gauw zeggen, ja, dat moet je goed begrijpen, want God heeft geen ogen. Maar kijk, anders kunnen wij het niet begrijpen. Dus nou doet God net alsof hij ook ogen heeft. En alsof hij een rug heeft en handen. Maar dat heeft God natuurlijk niet. Kijk, dat is toch vaak een mensenwijsheid die veel te hoogmoedig is. We kunnen het beter laten staan. Je zegt, ja, maar God kan toch geen berouw hebben? God kan toch geen smart hebben? Ja, dan moet je het uit de Bijbel scheuren. Dan moet je het uit de Bijbel scheuren. Maar je moet niet die deugden van God en die gevoelens in God tegenover elkaar uitspelen door te zeggen, ja, maar God is toch de onveranderlijke, staat er in de Bijbel. Dat is God ook. Maar diezelfde God is ook die God die in zichzelf bewogen kan zijn. Waar we in de schrift spreken over de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Dat weet ik wel. Dan moet je niet denken aan een lichamelijk verschijnsel bij de mensen zozeer. In die zin dat je op God dat toe kunt passen. Wat gelijkenis zult gij op mij toepassen? Dat weet ik wel. Maar toch, ik blijf erbij. Wees voorzichtig om zo gauw in de schrift te zeggen, ja, dat is nou mensvormig. Uiteindelijk is alles mensvormig. Als de Heer taal gebruikt, mensentaal, mensenwoorden. Tuurlijk, dat weet ik wel. Maar niet dat eigenwijze van ons door te zeggen, ja, God heeft geen hoofd natuurlijk. Want ik heb al tegen de catechisanten gezegd, we kunnen ons beter afvragen, hebben wij wel een hoofd? Hebben wij wel een arm? God heeft het zeker, dat staat in de Bijbel. Dat is Gods woord. Al weten wij niet precies wat voor arm en hoe die arm van God, maar er wordt genoeg van gezegd in de Bijbel. Daarom is het zo aangrijpend als de Heere dat allemaal ziet op de aarde, dat je leest dat het hem smartte. De Heere ziet daar die chaos, hoewel op aarde gaat het goed hoor, de mensen zijn vrolijk, de mensen zijn blij. De mensen kunnen nog wel kerks geweest zijn ook. K in het geslacht kan ook wel een duit in het zakje hebben gedaan. Geven en nemen. Precies zoals het nu is. zoals het ook toen ook. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Maar in werkelijkheid bestond God eigenlijk niet meer in dat leven. Dat trouwen was zo erg niet. Dat kopen en verkopen zo erg niet. Maar als Jezus dat zegt, dan betekent dat het ging allemaal door zonder God. God werd er niet meer in gemoeid. Men kon het zelf wel. Wil niet zeggen dat men niet naar de vorm een gebedje deed of God deze of gene onderneming zou willen zegenen. Dat kan best. En wat meer gezegd, wij moeten dat begrip goddeloosheid niet alleen toepassen op goddeloze daden, maar ook op het ongeloof, op de eigen gerechtigheid van de mens. En dan zegt God, mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens. En die stelt een tijd, 120 jaar. En de Heere ligt Noach in. Moet je eens indenken, het is een prachtige mooie dag. Het koren staat prachtig op de velden. Overal is drukte en bedrijvigheid. Mensen zijn aan het werk, er is een trouwerij. Mensen worden ook stokoud. Zoveel begrafenissen heb je ook nog niet. Het ziet er allemaal zo mooi en zo prachtig uit. En dan komt op zo'n mooie dag, komt die stem van God tot Noach. Op welke wijze, dat doet verder niet de zaken. Of in zijn hart van binnen door de geest. Maar er komt die boodschap wat God van plan is te doen. God zegt dat hij alles heeft gezien en besloten heeft om er een einde aan te maken. 120 jaar, dat is de tijd die nog gegeven wordt. En nu heeft hij Noach genade gevonden in de ogen des Heren. En de Heere geeft hem opdracht met mate en al om een ark te maken voor zijn huisgezin, zichzelf en zijn huisgezin. Moest indenken dat dat woord zo, je weet helemaal niet wat een watersnood is, dat hebben die mensen daar nooit meegemaakt. Een aarde die bedekt zou worden met water, wat is dat eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? Er is toch niets aan de hand? En die boodschap, die onwaarschijnlijke boodschap, waar het vlees om lacht en zegt, kom nou. Die wordt uit genade door Noach geloofd. Hij komt niet met een heleboel dingen van, ja, maar hoe weet ik het nou of dat waar zal zijn? En ja, maar hoe kan dat nou? Dan mag het wel. Hoe lang moet het dan wel niet regenen? Wat moet er dan wel niet gebeuren, Heer? Want, ja maar, Heer, ik kan niet geloven, want u hebt zelf die mensen allemaal het leven gegeven. En wilt u dan die mensen allemaal de dood aandoen en ze verdrinken? Nou, nee. Kan ik niet geloven, dat zal wel van de duivel een wijsmaking zijn. Niets van het alles. Je leest, en Noach deed al wat de Heere hem geboden had. Wat is dat groot, hè? Als een mens het woord van God mag ontvangen in geloof. Ik weet wel, het woord zal niet ledig tot God wederkeren. Het zal toch doen wat hem behaagt. Dat blijft waar. Maar zo even menselijk gesproken, wat blijft dat woord van God? Voor ons ergens toch hangen. Want, als het woord van God komt en er is geen gehoor. De is geen buigen voor dat woord. Het is wat. Nou zit hem dat niet in dat woord, dat zeg ik niet, want wij zijn zulke harde en verharde zondaren. Maar daarentegen juist, wat is het dan een wonder, hè, dat Noach dat woord in geloof ontvangt, als schijnt de zon. En dan gaat alles van een leien dakje. En dan is het nog nooit zo'n welvaartstijd geweest. Toch was anderzijds de aarde vol van vrevel. Er was niet alleen een vredegeroep, er was nog niet alleen brood en spelen, maar onder alles komt de ware aard van de mens toch naar boven, dat is vreveligheid, nijdigheid, doodslagen, hoererijen, valse getuigenissen. Hij hoort in geloof. En in dat geloof, of door dat geloof, vreest hij. Dat is ook wat. Je zult zeggen, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Want, je leest, de volmaakte liefde, die drijft de vrees buiten. Want die vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. En toch, in dit verband, bij dit woord, heb ik toch dat tweede gedachte genoemd. Door het geloof is Noach bevreesd geweest, of bevreesd geworden. Wat wil dat zeggen? Kijk, je kunt ook zonder geloof bevreesd zijn. Ieder mens heeft zo zijn angsten, de een meer, de ander minder. In de tekening van de eindtijd lees je ook in de Bijbel dat de mensen steeds meer de prooi zullen worden van de angst, van de twijfelmoedigheid van de volken. Je leest zelfs dat er mensen harten zullen bezwijken van angst. Vanwege de dingen die het aardrijk overkomen. Dus vrees zou je in het algemeen genomen nou niet direct tot een eigenschap of een vrucht van het geloof kunnen noemen. Ja, maar wat ik net noemde, dat is de vrees. Je zou haast zeggen die naakte, pure mensenvrees. Die angst voor het onbekende. Voor het lijden, voor de dood. Waaronder die machteloos is. Waaronder hij ook niet vandaan kan, nog wil komen. Om de stem te horen, vrees niet, gij klein kunnen. Want hij gelooft niet. En waar ongeloof is, daar is ook wel de vrees. Maar er is geen luisteren naar hem die verlossen kan. Degene die met vrezen des doods en der dienstbaarheid door al hun leven gevangen zijn. Dat is het verschil. De vrees. Waarmee Noach bezet is, is die vreze, niet die panische angst van de mens buiten God, is niet die totale ontreddering van de mens, waar geen borg, waar geen middelaar is. Maar het is de vrees waarvan David ook spreekt, dat hij zegt, het haar mijns vlees is te berg gerezen, bij het zien van uw oordelen. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde.
Je leest er ook iets van bij Habakkuk als die zegt. Toen ik de Allerhoogste zag komen in de weg van zijn gerichten van Teman, toen was er vrees, ontzetting en verrotting kwam in mijn gebeente en mijn buik werd beroerd. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen des strijds, als hij op het volk zal aanvallen met bende. Dat was nog een troost. Maar de vrees. Bij Noach kun je niet zeggen, dat is nou een slaafse vrees. Maar deze vrees, dat die vloeit uit de wetenschap, wat God zegt, dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Als God zegt, alles gaat er aan, dan gaat alles er ook aan. Die vrees is van die aard, dat hij niet zegt, we zullen wel afwachten. We zullen wel zien wat er van komt. Dat kun je in aardse dingen nog wel eens doen. En het kan mee en het kan tegenvallen. Maar als het over de dingen gaat van dood en leven, vloek en zegen. Ja, maar dan kan dat niet. Dan kun je niet zeggen, laat me maar afwachten. Want dan betekent het puur ongeloof. Ons eigen Adams ongeloof. Dat we God niet voor waarachtig gaan. Maar zo is bij Noach niet. Hij vreest, want hij denkt, oh, dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren. God zal opstaan. En zijn vijanden zullen vergaan. Daarom is dat gelovig horen en gelovig vrezen. Is niet een zaak die onvruchtbaar blijft. Maar het heeft een vervolg. Hij gaat de ark toebereiden. Er worden bomen gezaagd, planken gemaakt. Er wordt gewerkt, jaar in jaar uit. En daarbij wordt er nog gesproken, gepreekt. Want Petrus noemt Noach de prediker der gerechtigheid. Het was gewoon iets waanzinnigs. Je zou zeggen, de kranten zullen wel volgestaan ervan. Een nieuw soort geloof is er gekomen. Nieuw soort geloof is Noach. Met nog van zijn jongens die denken dat de wereld vergaan zal. Het is zielig. Ze hebben ze niet opgesloten. Ze zullen erom gelachen hebben. Ze zullen ermee gespot hebben. En ze zijn misschien zo humaan geweest dat ze gedacht hebben of gezegd hebben, jongens, geluk ermee hoor, als jullie daar plezier in hebben, ga je gang maar, zolang je het ons niet al te lastig maakt. Maar Noach doet het. Hij gaat de ark toebereiden. Kijk. Als ik tegen mijn kinderen zeg, kinderen, er is een God die leeft. Kinderen, er is een wel en een wee. Er is een zegen en er is een vloek. Ja, zeggen de kinderen, ja, natuurlijk, ja, dat hebben we al meer gehoord. Maar als ik ze dan niet meeneem, of er kan een tijd komen dat je het geen macht meer kan aanwenden. Er zal een moment komen en dat ze zeggen, ik ga niet. Als het kerels zijn of meiden bij je. Maar ik bedoel, Eerder. Eigenlijk al bij kort na de geboorte. In de ark. Oh, we moeten toch in de ark. Zou mijn kindje gedoopt mogen worden? En als dat kind groter wordt? Ja. Geloof ik nou waarachtig het woord van God, dat zijn woord het verordineerde middel is, dat God daardoor zondaar tot bekering leidt? Zal ik dan niet, zolang het mogelijk is, menselijk mogelijk, kom, ga met ons en doe als wij. Het hoeft niet te ontaarden in de bruteheid van het vlees, ik sla je de hersens in en dit en dat, daar gaat het niet om. Maar de stille liefde, drang en dwang, omdat ik vrees. En waarom vrees ik? Omdat ik geloof. En wat geloof ik? Het woord van God. Alle die mij versmaden, zullen licht geacht worden. En die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten. Daarom voel je die innerlijke samenhang. Want dan kun je het wel zo zeggen. En dat de kinderen al lang aanvoelen. Oh ja, hij zegt dat wel, maar verder interesseert het hem niet zo hoor. Of dat we gaan of niet gaan. Hij zegt, zoals ik vroeger zelf ook, toen had ik ook geen zin. Ik hoop dat hij nog eens bekeerd zal worden. En dat voel je als kind. Dat voel je. Ja, en dan gebeurt er ook iets, hè. Dan, als je dan zondagmorgen zegt, ja, ik ben moe, ik ben me, kom kind, opstaan. Vanmiddag ga je maar een poosje naar bed. Weet wel, nogmaals, als je boven het hoofd groeit. Maar dan is er altijd nog een God die leeft. Een God die leeft. Maar ik wil er alleen maar dit mee aantonen. Als ik geloof Gods woord, dan vrees ik ook. Was niet Jacob of Esau Jacobs broeder? Kijk, dan is er het bouwen van de ark. Ik zeg het nou met de woorden van de tekst. Het bouwen van de ark. En om dat naar ons door te trekken, zou ik zeggen, dan is dat altijd weer, niet het gezeur, niet te prekerig, kijk uit, want je jaagt de kinderen gauw iets over het lijf heen, dat ik denk, oh nee, dat is ook de wil des Heren niet. Een woord op zijn pas gesproken. Dat is goed. Maar toch, dat ze het weet, hoe vader en moeder gelooft, denkt, wat ze beogen. Want als je in je hart als kind de indruk hebt dat vader en moeder het oneindig veel belangrijker vinden, dat je je diploma haalt en je getuigschrift. En dat je een geplaveide levensweg hebt. Nou, dan moet je niet verwachten dat de kinderen er veel eerbied voor hebben. Als ze dat merken, dat vader en moeder dat veel belangrijker vinden dan het koninkrijk van God. Er gaat niks vanuit. Daarom, het bleef bij Noach niet. Alleen bij horen en vrezen, maar hij bouwt de ark. Een onbegonnen werk, zou je zeggen. Hij wijkt er niet vanaf, er staat, hij deed naar alles, zoals de Heer het hem geboden had. De afmetingen van de ark, de onderverdeling in ruimtes, kamertjes, de venster bovenin, alles maakt hij zoals de Heer het gezegd heeft. Jaar in, jaar uit wordt eraan gewerkt.
Soms onder hoongelach. Soms onder de plagerijen van de omgeving. Want iedereen vindt het belachelijk. En als er een donkere lucht komt, dan hebben ze misschien gezegd, gaat nou gebeuren? Nou, er gebeurde niks. Het buitje trok ook weer over. Een keertje een wolkbreuk. Nou ja, dat gebeurt altijd wel eens. Noach is bezig aan de redding van Gods wegen, aan de redding van zijn gezin. Hoewel hij nog niets daarvan ziet. Er is nog geen water, vloed. Nu zou je kunnen zeggen, er is nog geen vuur, gloed, die alles in brand steekt. Maar hij vreest. En daarom bouwt hij ook. Hij bouwt in het allerheiligst geloof. Plank na plank van dat kolossale gevaarte. Het is voor ons nog onbegrijpelijk hoe dat allemaal gegaan is. Maar het werk gaat door. Ja, wat is nou onze menselijke godsdienst toch arm, als er niet het geloof en de vreze is vanwege de waarachtigheid van het woord van God. Want dan gaan wij onherroepelijk door. En dan zegt God ook, gij hebt niet uw, maar mijn kinderen aan de Moloch opgeofferd. In de armen van de vuurgod gelegd, om ze leven te verbranden. Naar mijn kinderen, zegt God. Maar Noach zal wel eens met verwondering. Hoewel, Gam was ook in de ark. Maar hij zal wel eens met verwondering God hebben gedankt. Waarom was het op ons gemunt? Dat wij hier nog met elkaar, ik met mijn jongens, mag werken aan de ark. Dat wij niet hoeven om te komen in die watervloed. Dat wij mogen buigen voor uw woord. Zal die wel gedacht hebben? Is het niet de gedachte van ieder waarachtig gelovig als die mag merken dat zijn kinderen de Heere vrezen en rekening houden met zijn woord? Dat hij denkt, o Heere, wat een eeuwig wonder. Wat een wonder dat ik nog merken mag. Dat mijn kinderen door uw geest en door uw woord geremd, bijgestuurd worden. Teruggebracht worden van bepaalde wegen die niet goed zijn. Ben je dan niet blij? En als je mag zien dat je kinderen in een bepaalde tijd van hun leven de naam des Heren mogen belijden, ben je dan niet verblijd? En als je mag zien dat je met je kind of kinderen zijn dood mag verkondigen, is dat niet iets van ontroering?
van de ark die van Gods gunst getuigt, iets van de bescherming van God almachtig, omdat je weet, als het aan jou en aan je kinderen lag, dan was het al lang afgelopen. Zie hier de tekening van een God vrezende, die niet uit eigen verdiensten immers, hij vond genade in de ogen des Heren, maar die genade liet hem niet ledig, nog onvruchtbaar, maar dwars door alle gebrek en alle tekort heen, is toch zijn vinger steeds gericht. God heeft het gezegd, hij zal het ook doen op zijn tijd. Elke klap, elke plank, elke nagel, als ze die gehad hebben, ik denk het wel, de mensen waren zo dom niet, is een prediking geweest. Voor iedereen die voorbij kwam. Voor iedereen die met zijn handen in zijn zakken zo zijn uurtje vermakelijk stond te kijken hoe ze die zware bomen uit het bos haalden en met veel moeite in planken tot planken verwerkte en hoe het gevaarte steeds groter werd. Zo voelden ze het niet aan, maar ze hadden niet in de gaten. Elke plank was een nieuwe regel van hun doodvonnis. Elke hamerklop was een voorbode dat God gereed was om erop te slaan. Ja, het is toch wat, hè? Mens kan zo, een mens die God en zijn woord vraagt, die kan zo een beetje zo zielig neerkijken op die zielige lui. Mensen met hun complexen. Mensen zijn zeker bang, die zijn zeker bang. Man schijnt toch uit. Geloof jij nog aan een hiernamaals? Nee. En als het zo zou zijn, nou ja, dan zou ik niet weten waar ik me nou veel zorgen over moet maken. Maar iedere arme zondaar die daar door de straat van Hilversum loopt, naar het woord van God en naar de heilige sacramenten, is eigenlijk een letter van hun doodvonnis. Dat is verschrikkelijk. Dat heeft niks te maken met meer of minder. Dat heeft niks ermee te maken dat jij op je naaste neerziet. Helemaal niet. Dat je dat nou nog het zo fijn vond. Dat de mensen stonden te lachen. En dat de mensen gewoon doorliepen. En doorgingen alsof er niks aan de hand was. 10, 20, 30, 40, ja, ga zo maar door. 120 jaar. Is toch om moedeloos te worden? Zal de duivel nooit eens geprobeerd hebben om Noach te benauwen? Zeggen, nou man. Ik weet het niet hoor. Zou dat nou echt, stel je nou eens voor het nou niet gebeurt. Nou, dat wordt toch wat? Dat zal wat worden. Dan lig je straks op je sterfbed en dan ligt daar die schuit op het droog. Oh, dat wordt gewoon een bezienswaardigheid voor de mens. Door. Volgende plank. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Het bouwen van de ark was vrucht van het geloven in het woord en van het vrees van voor die God die de goddeloze verdelgt. Voel je nu hoe die ark op zich al een getuigenis vormde? een veroordeling. Dat van die ark hetzelfde kon gelden wat je leest in de brieven van Johannes. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Dan zou je misschien zeggen, kan die niet wat groter? Kunnen wij ook mee? Of zouden wij ook een ark kunnen bouwen? Hoe moet dat dan? Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl Noach naar hun oordeel voor niks staat te ploeteren daar met zijn jongens. Hebben ze geen erg dat ze bezig zijn hun eigen graf te graven. Waar ze straks inploffen. Begin erg in. Zo blind is de mens. En God blijft op zijn punten staan. Ik zal vijandschap zetten. En als er van die vijandschap nou helemaal niks meer te zien is. En als het allemaal één pot nat wordt. Waardoor de belofte van God bedreigd wordt. Door de goddeloze mens. Dan geeft God uit genade een zondvloed. Uit genade. Hoe vreselijk ook dat. Wie weet hoeveel miljoenen bij miljoenen mensen zijn omgekomen. Er is toch genade. Want het doeleinde van God lag niet in de verdelging. Dat kwam erbij. Maar het doeleinde van God was. Hij zocht een zaad. Dat moet komen. Die lijn die moet bewaard worden. Al gaat die menigmaal door de modder heen van ongeloof en zonde. Maar God wil die lijn vasthouden. Tot het einde toe. Totdat hij komen zal. Die zijn volk zal verlossen van al hun zonde en ongerechtigheid. Daarom staat de zondvloed, dat vreselijke, dat oordeel voor de wereld, staat tegelijk in het teken van de genade. God laat zijn Christus niet los. De belofte van die zoon die komen zal, die de Satan de kop zal verpletteren. God laat die belofte nog niet door een miljard mensen vernietigen en vertraffen en onklaar maken. Want dan kost het ook een miljard mensen het leven. Dan gaan we eraan. God zet onherroepelijk zijn eeuwig besluit door. Kijk hier, want wij hebben natuurlijk de neiging, en ja, het is menselijk ook dat je zegt, en je hoeft er ook niet blij mee te wezen. Je hoeft niet blij te wezen met die ondergang. Daar gaat het niet om. Maar dit, kijk, wij zien meestal de ene kant en dan zeg ik, dit is toch verschrikkelijk, hè? Al die mensen die daar verdronken zijn, hè? Er zullen ook kinderen, baby's bij geweest zijn. Tja, baby's. Die daar zo in het water versmoord zijn, wat zullen de mensen benauwd geweest zijn? Oh, oh. Maar zullen ze, ja, je weet hoe het als kinderen al verteld werd, op de deur hebben gebond, maar ik kon niet meer open. De Heer sloot toe. Ja, de Heer sloot toe, want Noach die zou misschien de deur nog open gedaan hebben. En zegt, nou kom jij er maar binnen, kom jij maar binnen, kom jij maar binnen. Maar hier baat geen gevoel van een mens meer. Ik bedoel dit alleen, wij leggen de nadruk op de negatieve kant dat je zegt, het is tjong, hoe kan God zoiets doen? Maar je moet ook eens anders draaien. Want de genadige ontferming van God, dat de Heer een paar miljoen mensen opzij schuift, omdat zijn lieve zoon moet komen en zal komen. En dat niets die komst zal verhinderen. Zo kun je ook spreken van de zegen van God. Zoals de psalmdichter in blijdschap aan het eind van de psalm uitroept. En de zondaar en de goddeloze zal van de aarde verdelgd worden. En er niet meer zijn. Halleluja. Een zegen. Ja, hij heeft gebouwd. Omdat hij geloofde. En omdat hij vreesde.
wie God die de hemel en de aarde geschapen had. Kon niet begrijpen. Begrijpen kon hij niet. Hij zag alleen het zonnetje. Hij zag alleen de mensen die toch door God gemaakt waren. Hij hoorde alleen de schamrede. Hoe kan God nou zijn eigen werk vernietigen? Die mensen. Maar hij geloofde God. En bouwde door. En zo heeft hij de ark toebereid. En zo is hij, heeft hij de dieren ontvangen. Dat dat geen indruk gemaakt heeft. Hè? Op de mensen. Ja. Al stond er iemand uit de doden op. Ze zouden zich niet laten gezeggen. Misschien hebben er wel stukken in de krant gestaan over die merkwaardige verschijnselen. Met zonnetjes scheen, wat zal het een stank worden in die ark. Jongens, hoe krijgt u dit en dat? Je weet hoe de mensen praten. Het zonnetje schijnt, is toch een toestand? Zouden die mensen daar nou vannacht in blijven zitten? Maar ze zijn gebleven. En God kwam. Deur dicht. De hemel open, de regenstromen vallen neer. De afgronden der aarde worden geopend. Het gaat verkeerd. Ik denk dat het niet lang geduurd heeft. Totdat de angst kwam. De mens lijkt wel een hele praats maken, maar het is niks. Het is niks als er werkelijk wat gebeurt, mensen. Oh, dan weten we geen raad. Ik zie ons nog staan met mijn broers en zusjes die toen geboren waren. En mijn vader en moeder en mijn grootvader. Mijn grootmoeder. In een half ingestort huis. In bombardement, tijdens het bombardement in Rotterdam. Alles bloed, glas, rook, damp, vuur. En waar de mensen vandaan komen, begrijp ik niet. Maar van alle hoeken en gaten en meters vieren. Opa om zijn nek, oh dominee, bid dan eens voor ons. Help ons, help. Dat is toch mogelijk, waar is nou die dapperheid gebleven? Er is niks van over. Ik bedoel dit. Maak je alsjeblieft geen illusies over de menselijke moed en dapperheid. Want als God aan de aarde gaat schudden. Dan willen de mensen in de grond kraken. Bergen valt op ons. En steenrotsen bedekt ons. Zo niet de stervelingetjes en mensen. Maar het oordeel komt. En de zegen komt ook. De zegen. Over Noach. En zijn huishouding. Midden in het oordeel heeft God. Des ontfermens gedacht aan zijn knecht en aan zijn zaad en de vrouw midden in het oordeel. Die ark drijft daar als een teken van Gods onuitsprekelijke gunst en genade. En ook als een teken van het allerheiligste en dierbaar geloof. Voor het geloof is die ark toebereid en zijn ze erin gegaan. Wachtend op de dingen die komen zijn. Daarom staat er in Israël een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Dat is een heel eigenaardige uitdrukking die hier gebruikt wordt. Wat betekent het? Bedoelt het hetzelfde als dat de apostel Paulus in de Romeinenbrief schrijft over de gerechtigheid des geloofs? Ook dat betekent het. Want Noach is gerechtvaardigd. Door het geloof. En Noach is gerechtvaardigd uit de werken. Zoals Jacobus zegt. Want hij heeft de ark toebereid. Daaruit bleek juist dat het geloof waar geloof was. Omdat hij die ark ging maken. En daarom wilde ik hier de nadruk leggen op een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Wil ik daar hier de nadruk op leggen.
Hij kreeg ook de zegen, die mocht hij beërven. Hij mocht het aanschouwen toen hij daar in die ark was. Dat het echt waar geweest is. Dat God hem in genade had aangenomen. En dat het nu recht is bij God om hem te behouden. En recht is bij God om zijn belofte aan Noach te vervullen. En om hem ook inderdaad en waarheid veilig op die woeste stromen te leiden. Het stuur in Gods hand. Dus het wil zeggen, ook Noach is een man, net als Paulus, gerechtvaardigd uit het geloof. Maar het wil hier ook zeggen, hij heeft iets van die erven ontvangen, toen het uit ging komen dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij heeft het leven mogen erven. Hij heeft de vrucht des geloofs mogen proeven, die in mij gelooft zal leven. Al lijkt het alsof hemel en aarde vergaat en dat alles omkomt in water of in vuur. Hij heeft het ervaren. Die zal toch leven. Zo is die geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij kwam niet beschaamd uit. Het werd geen lachertje. Zoals de wereld ons wil voordoen. Nee. Maar het werd volle ernst. Zowel in het oordeel als in de zegen. En wij. Nou ja, ik heb er iets van gezegd. Hij heeft de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Staat er ook zo typisch, hè? En wij, Noach en zijn acht zielen, lezen we in ons formulier. Beveiligd, geremd, bewaard. Wij. Datzelfde water waar Noach op dreef, daar kwamen de anderen in om. Voor Noach mocht gelden, ik weet, je kunt de ark ook als een type van Christus nemen. Maar ik zou ook willen zeggen, nee, de ark, Christus is in die ark met zijn belofte. Met zijn belofte. In Noach, Sem, later Heber, Abraham, Isaac, Jacob. Daar kun je nou echt van zeggen, wij hebben vader, zoon aan boord. In de belofte. Dat is de redding eigenlijk. Hè. Dat is de redding. Dat is de behoudenis van het overblijfsel. De uitkomst. Die alle dingen draagt. Door het woord zijn er kracht. Dat is ook Noach's redding. En van zijn gezin. Christus alleen. Die is aanwezig, die moet en zal komen naar Gods vastgemaakt bestek. Wat zalig dan als een mens daarin meegenomen mag worden. En als je daar de kinderen op mag wijzen, kinderen, de ark, nee. Kinderen, het is tijd, hoor naar hen. Ook dat dat ook de lering voor ons mogen wezen. Want er zijn spotters, daar zegt Petrus van, die zeiden toen al, wat blijft de dag van zijn toekomst? Alles blijft hetzelfde, van het begin der schepping af tot nu toe blijven alle dingen gelijk. Over een miljoen jaar, oh, dan bestaat de wereld misschien niet meer, maar dan zitten we wel ergens op een andere planeet. Dan zijn we al uitgezworven in het heelal. de mensen. Hoogstens is men nog bang voor een zelfvernietiging, maar niet voor God. Wij leven ook op de wereld. Middenin en onder de mensen, net als Noach. Wij zitten aan alle kanten. Ook laat ons eten, drinken, vrolijk zijn, trouw, allemaal goed. Gaat het niet om. Je hoeft geen zwartkijk te wezen, maar God. God des levens. Zou het redden zonder hem? Nou hoort mijn stem op stem weer klinken. We redden het zonder hem. Maar die het zeggen zink. God gaat door. God komt. Dan zullen wij wederom het onderscheid zien tussen die die God vreest en die niet vreest. Dan zal toch uitkomen dat die ongelukkige stakker, maar die belaagd werd aan alle kanten van binnen ook, en zich leerde kennen als een groot zondaar in gedachten, woorden en werken. Maar die in geloof mocht hangen aan die enige, aan die Heer Jezus Christus, dat hij veilig binnen zou komen. En dat God het zeker waar zou maken, dat hij al zijn kinderen van alle nood en dood verlossen zou. De watervloed is profetie van de vuurgloed. Het omkomen in dat donkere water is profetie van wat we lezen. En hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. God geef dat wij allen in de ark, in de belofte, in de Heer Jezus Christus bevonden mogen worden. Want we zullen dan niet beschaamd uitkomen. Amen.